onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 130. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 130ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 5e vers van Psalm 91. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 91ste psalm, naar voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de profetieën van Maleachi, daarvan het 2e hoofdstuk vers 17 tot en met het 3e hoofdstuk vers 18. We noemden u Maleachi 2 vers 17 tot en met 3 vers 18.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gij vermoeit den Heere met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien wij hem? Daarmede, dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren, en hij heeft lust aan zodanigen. Of, waar is de God des oordeels? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht den weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, dien gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal den dag zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. Hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, en hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degene die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en den wees en den vreemdelingen terecht verkeren, en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het efoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen. Of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen? En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen worden gebouwd, ook verzoeken zij den Heeren en ontkomen. Als dan spreken die den Heeren vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heeren merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die den Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, de dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardigen en den goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient.
De tekst voor vanmiddag op deze eerste Adventszondag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het eerste vers uit Maleachi 3. Maleachi 3 vers 1. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere, die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Zingen wij van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van Psalm 130 aan het einde van de dienst, zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is vandaag de eerste Adventszondag. De Adventstijd is weer begonnen. Jongens en meisjes, waar zouden we in die Adventstijd aan moeten denken? Dan moeten we denken aan de eerste komst van Christus, zijn geboorte in Bethlehem. Daar mogen we naartoe leven, zijn komen op aarde als redder, verlosser. Maar we moeten ook denken aan de dag van de wederkomst. Dan komt hij niet als redder, maar dan komt hij als rechter. Het is zojuist beleden met de apostolische geloofsbelijdenis dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Al zouden wij die dag niet meemaken, er komt wel, geliefde gemeente, een einde aan de genadetijd. 70 jaar, 80 jaar, kan ook jonger, kan ook nog wat ouder. En hoe zal het dan zijn als we voor God gesteld worden? Dan kan het toch alleen goed zijn als we door genade leerden schuilen als verloren zondaren achter het borgbloed van die verlosser, van Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En van hem heeft de profeet Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, mogen spreken. We lezen onze tekst. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gijlieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. De Verlosser komt. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats voorbereiding. Ten tweede vervulling. Ten derde verschrikking. En ten vierde vertroosting. De Verlosser komt in de eerste plaats voorbereiding. Ten tweede vervulling. Ten derde verschrikking. Ten vierde vertroosting. Maleachi heeft geprofeteerd in de tijd dat de terugkeer uit de ballingschap werkelijkheid is geworden. Een rest van de ballingen is in Kanaan gekomen. En daar werd de tempel hersteld. De muren van Jeruzalem werden weer opgebouwd. Maar als we op ons in hebben laten werken wat ons is voorgelezen en waarvan het kleine boekje Maleachi ook verder getuigt, dan moeten we zeggen, in geestelijk opzicht was er heel veel mis. Men beroofde de Heere, dat wil zeggen, aan God werd niet gegeven wat hij bevolen had. De tienden werden niet gegeven. En als er een offerdier gebracht werd, ja, dan moest dat eigenlijk een gezond dier zijn, waar geen enkel gebrek aan was. Maar ook als er wat mankeerde aan zo'n offerdier, werd het toch aanvaard door de levieten. Daarom staat er ook van de levieten dat zij afgeweken waren. Ook onder hen was bekering nodig van alles wat tegen Gods woord inging. En Maleachi spreekt ook over gemengde huwelijken. Dat is heel gevaarlijk, een gemengd huwelijk. Als je verkering hebt en denkt te gaan trouwen met iemand die weinig of niets heeft met Gods woord, of die heel andere gedachten heeft over wedergeboorte, bekering en geloof, dat is heel gevaarlijk. In de meeste gevallen word je meegezogen. Maleachi, hij legt er de vinger bij. En ook bij zondige vragen die gesteld worden door het volk. Eigenlijk begint bij Maleachi 2 vers 17 een nieuw gedeelte, waarin een gedachteuitwisseling, een dialoog tussen de profeet uit naam van God en het volk teruggevonden wordt. Dan staat er: gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nog zegt gij: waarmede vermoeien wij hem? Daarmede dat gij zegt: al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels? Wat betekent dat nou eigenlijk? Wel, eigenlijk staat hier, jongens en meisjes, de Heere ziet niet wat er gebeurt op aarde. Hij straft althans het kwade niet. Dat horen we in deze woorden: al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels? De Joden geloofden, als de Messias zou komen, dat dan het oordeel voltrokken zou worden. En dat is ook zeker een element wat waar is. Als de zaligmaker komt, dan zal hij door middel van de prediking scheiding brengen tussen hen die de Heere echt dienen en hen die hem niet echt dienen. En het oordeel aanzeggen en oproepen tot bekering. En wat zegt het merendeel van het volk ten tijde van Maleachi? Waar blijft zijn komst nu eigenlijk? Zal hij nog wel komen? Waar is de God des oordeels? En die gedachte vinden we ook terug bij de brieven van Petrus. Daar gaat het over de wederkomst. Die dag die komt nog helemaal niet. En misschien kan het zijn dat er ook onder ons zijn die zeggen: het lijkt wel alsof de Heere het kwade niet ziet en niet oordeelt. En het lijkt wel alsof Gods kinderen het moeilijk hebben, heel moeilijk hebben zelfs. En dan denk ik aan welke psalm, jongens en meisjes? Psalm 73, een psalm van Asaf. Dus die gedachten, die gevoelens die hier worden vertolkt, kunnen ook teruggevonden worden in het hart van Gods kind. Als de wegen duister zijn, de moeiten vele zijn en de voorspoed van de goddeloze gezien wordt. Waar blijft de beloofde Messias? En dan komt het antwoord in onze tekst. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ik. Dat is Christus. Die zegt, ik zend mijn engel, mijn bode, mijn boodschapper, mijn wegbereider. Want dat staat hier ook. Die voor mijn aangezicht, het aangezicht van Christus dus, de weg bereiden zal. De weg wordt dus klaargemaakt voor de komst van de Verlosser. En dan weten jullie jongens en meisjes ook wel wie die wegbereider is. Die wegbereider, dat is Johannes de Doper. En hij kwam niet te midden van een volk dat in meerderheid uitzag en verlangde naar de komst van de Messias zoals de Bijbel erover spreekt. Ja, dat was wel een Messiasverwachting in die tijd. En wat dachten ze dat de Messias zou doen? Dat hij de Romeinen zou verjagen. Die vreemde heerschappij die daar gekomen was. Maar er was geen oog voor dat hij juist zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. Als vervulling van de moederbelofte. En dan zien we bij Johannes de Doper dat hij een grote taak te verrichten had. En die taak heeft hij ook mogen verrichten. En we lezen daarvan bij de aankondiging van de geboorte, in de lofzang van Zacharias. En dan lezen we wat daar dan staat. In Lucas 1, en u vers 14, en u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. De geboorte van Johannes de Doper. Want, waarom die blijdschap, waarom die vreugde? Hij zal groot zijn voor de Heere. Ja, dat kan in die zin alleen voor Johannes de Doper gezegd worden. Groot zijn voor de Heere. Maar laat ik het nou eens zo vragen. Wat zou geliefde ouders en geliefde gemeente onze grootste vreugde als het gaat om de jeugd? Om onze kinderen, kinderen van de gemeente. Zou dat zijn als ze de Heere mogen dienen, als ze daarin groot zouden mogen zijn, niet in de zonde, maar in dienen en vrezen van de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. De Heilige Geest zal Johannes de Doper vervullen. Hebben wij alle nodig. Niet in diezelfde zin als bij Johannes de Doper, maar wel hierin. Dat de Heilige Geest ons ontdekt aan onze zonde. Aan gerechtigheid. En aan oordeel. En dat de Heilige Geest ook die liefde uitstort in het hart. Waardoor de zonde zo'n zware last wordt. Ja, de zwaarste last die er is. En waardoor het verlangen geboren wordt te leven tot eer van God. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Ik hoorde van een uitspraak van Spurgeon. En die zei, als een predikant, waar ik zojuist ook gestaan heb, onder aan de preekstoel staat. En hij gelooft niet dat de Heer door de prediking kan, wil en zal bekeren. Dan is het maar beter dat hij weer naar huis gaat. Geloven wij dat ook, geliefde gemeente? Dat de Heere door de prediking kan, wil en zal bekeren, want zijn werk zal voortgaan. Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dus niet van een zondig leven tot een net uitwendig leven. Nee, bekeren tot de Heere hun God. Daar gaat het om dat je de eer van God mag gaan bedoelen. Daar was de schepping toch ook voor. Om God groot te maken en te verheerlijken. Daartoe waren Adam en Eva toch op de aarde geplaatst. Om te leven zoals God het van hen vroeg. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden. Een toegerust volk. Johannes de Doper was een instrument in de hand van God. Tot bekering van vele zondaren. En hoe heeft Johannes dat gedaan? Hij heeft de wet gepreekt. Het oordeel aangezegd. Dat is vanmorgen ook gebeurd. De wet is ons allemaal voorgehouden. Waarom? Opdat we onze schuld zouden kennen. Voor het eerst of al meer. En die schuld kunnen we zelf nooit wegnemen. Geloven we dat? Zijn we daarvan overtuigd? Heeft de Heer ons dat laten zien? Dat al onze pogingen om het in orde te maken met God, op een godsdienstige manier, op een nette manier, mislukken? En dan is juist ook die wet tuchtmeester tot Christus. Eigenlijk moet ik het zo zeggen. Die wet in de ontdekkende zin. Ik heb het verleden week denk ook benoemd. Die wet als ontdekking aan de zonde. Wordt door Christus gebruikt als profeet. Die houdt hij als het ware in zijn doorboorde handen. Zondaar, zie op mij. Verwacht het alleen van mij. Schuil bij mij. Bij mij is immers alles te vinden, want ik heb mijn bloed gestort en mijn leven gegeven. Johannes de Doper. Niet alleen de wet gepredikt, ook het evangelie. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De voorloper, de wegbereider van Christus. En daarvan is niet alleen sprake in de profetieën van Malachi, maar ik denk ook aan de profetieën van Jesaja, dat bekende 40ste hoofdstuk. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Dat was nou het werk van Johannes de Doper. Als een koning op bezoek ging in een ander land of een andere plaats, dan moest de weg naar dat land of naar die plaats geëffend worden. De kuilen moesten opgevuld worden. En als daar stenen of hopen zand lagen of wat dan ook, het moest allemaal vlak gemaakt worden. Die koning zou immers over die weg rijden in zijn koninklijke wagen. En als die weg vol kuilen zou zijn, dan zou er zomaar een wiel van die wagen kunnen afgaan. Dan zou de koning niet verder kunnen reizen. Of al hortend en stotend vanwege de kuilen, zou hij over die weg zich voortbewegen. En wat betekent dat nu? Wel, dat betekent, geliefde gemeente, dat niet alleen in het volksleven van Israël, maar dat ook bij mij, bij u en bij jullie, de kuilen die er zijn opgevuld moeten worden. En de rotsblokken die er liggen op de weg verwijderd moeten worden. Het moet een vlakke weg worden. Opdat de koning der ere daar zou rijden. Opdat hij in ons hart en leven zou komen. Opdat er bekering zou komen. Want in de weg van de bekering gebeurt dat. Die bekering waar Johannes de Doper van gesproken heeft. En waar ook nu van gesproken moet worden. Dat hoort ook bij Advent. Bekeert u. Zoek het niet langer buiten mij, buiten Christus. Maar zoek het alleen in mij. Schuil alleen achter mijn bloed. Dan alleen bent u werkelijk veilig. En als we nou eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ja, die prediking die de zonde blootlegt, dat hebben we steeds nog nodig, want er zijn nog zoveel zonden, zoveel kuilen, zoveel oneffenheden op onze weg. En wat een wonder dat de Heere met die prediking doorgaat. Dat hij steeds in liefde de zonde aanwijst, opdat er gestreden zou worden tegen datgene wat onrechtvaardig is, wat hij verbiedt in zijn wet, in biddend opzien tot hem. En opdat er al meer een leven zou mogen komen tot eer van hem. Johannes de Doper, de wegbereider van Christus. En diegene van wie hij spreken mocht, is ook daadwerkelijk gekomen. Dat is onze tweede gedachte, vervulling. Dat lezen we in Malachi 3, in het vervolg van het eerste vers. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gijlieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Spoedig, snellijk, kort. Na het optreden van Johannes de Doper, na zijn prediking, is Christus ook gaan prediken. En allereerst is hij tot zijn tempel gekomen. Ja, wanneer eigenlijk? Bij de voorstelling, en we lezen daarvan in Lucas 2, wat daar gebeurd is toen Christus voor het eerst in de tempel kwam. Lucas 2, vers 22. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. De Heer had immers recht, bijzonder recht, op de eerstgeborenen. En Christus zou zijn leven volmaakt gaan wijden aan de eer van God. Hij zou gaan doen wat hij in de eeuwigheid aan zijn Vader beloofd heeft. Zijn leven geven en zijn bloed storten. Het offer brengen waardoor er vergeving en waardoor er verzoening is. Is het ook ons gebed, geliefde gemeente, dat niet alleen ons oudste kind, maar dat alle kinderen, ja, dat alle kinderen van de gemeente, de Heere zouden mogen gaan dienen met de liefde van hun hart, tot zijn tempel gekomen. En wanneer lezen we weer dat de zaligmaker tot zijn tempel gekomen is? Als hij 12 jaar is, dan gaat hij mee naar Jeruzalem. En dan zit hij daar te midden van de leraren en hij spreekt met hen. En er is verwondering over datgene wat hij weet en de vragen die hij stelt en de antwoorden die hij geeft. 12 jaar. Zijn we ook al 12 jaar? Of al ouder. is het onze grootste vreugde bezig te zijn met de dingen van Gods woord. Als dat nog niet zo is, buig toch de knieën. Heere, geef mij een hart dat u mag bedoelen. Geef mij lust om uw woord te onderzoeken. Om de dingen te zoeken van uw koninkrijk. Dan alleen zal het werkelijk goed gaan. We komen in zijn tempel. En dan denk ik ook aan de tempelreiniging. Die kopers en verkopers, die wisselaars, ze werden uitgedreven. Wat ligt daar ook een rijke prediking in? Wij zouden allemaal een tempel moeten zijn ter ere van God. Moet alles er nog uitgedreven worden wat er aan onreinheid is? Of mag u het zeggen? Met dat werk is de Heere begonnen. De waarachtige bekering heeft de Heere tot stand gebracht. Een afkeer van alle zonde. En een verlangen om te leven tot eer van God. Maar er is ook een tweede tempelreiniging geweest. Telkens opnieuw is die reiniging nodig. En daarom het gebed om de doorgaande werking van de Heilige Geest in het hart. Want Christus zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. Maar hij werkt door woord en geest in de harten. En gaat door met zijn werk zuiverend en ook heiligend. En dan staat er ook nog dat de Heer Jezus dagelijks in de tempel was. En lerende. En dan trekken we de lijn door naar de gemeente nu. Want dan lezen wij in de Korinthebrief dat de gemeente een tempel is van God. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont, dus Gods tempel zijn, zo komt de Heere ook tot zijn tempel. Hoe doet hij dat dan? Wel in de prediking. Dan komt Christus tot ons in het gewaad van de Heilige Schrift. Ook als we thuis uit de Bijbel lezen. En wie zit er nou op de troon van ons hart? Is dat eigenlijk nog de duivel? Dan gaat het niet goed, geliefde gemeente. Wat een wonder dat de Heere dan ook nu komt en oproept tot bekering. Dat was ook in de dagen van Malachi zo. We lezen het in vers 7, keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Dan zul je Gods gunst, zijn genade, zijn vergeving ondervinden. Hij komt telkens opnieuw, elke keer, wanneer Gods woord verkondigd wordt. En daarom is het zo belangrijk dat we daar zijn waar de Heere komt. En uiteraard, als er omstandigheden zijn waardoor we niet kunnen komen, dan kan de Heer ook werken daar waar we de dienst mogen meemaken. Maar Christus zat in de tempel, dagelijks lerende en sprekende. En zo is het ook nu. In de kerk wordt het woord van God verkondigd. Christus gekomen tot zijn tempel. Vervulling. Komen als de verlosser. Als de vervulling van al de offers die gebracht werden bij en in de tempel. De vervulling van heel de schaduwdienst van het Oude Testament. De vervulling van het hoge priesterschap van Aaron en zijn nageslacht. Hij is de enige, de ware hoge priester die een offer gebracht heeft, waardoor geen enkele hoge priester gebracht kon worden. Het offer van zijn leven, zijn bloed gestort, tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En nu spotte men eigenlijk in Israël over God. Waar is God nu eigenlijk? Het oordeel blijft uit. Waar is de God des oordeels? Maar als hij komt, dan zal het een dag van verschrikking zijn voor zulke mensen. Dat is onze derde gedachte, verschrikking. Dat staat in het tweede vers als uitwerking van het komen van de Messias. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Denk ook aan Psalm 130. Niemand kan voor God bestaan als hij komt in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de vollers. Ik zal één voorbeeld uitwerken. Het vuur van de goudsmid. Misschien weten jullie, jongens en meisjes, hoe goud gewonnen wordt. In bepaalde delen van de aarde zit in de rotsen goud. Je kunt dat dan zien. Als je graaft in die rotsen en dan wordt dat steen waarin het goud zit naar boven gebracht. En dan moet de goudsmid het vuur heel heet stoken en daar dat erts in doen waar goud in zit. En wat gebeurt er dan? Als dat vuur heel heet wordt opgestookt, dan komt die steen in vloeibare vorm bovendrijven en het goud eronder. Goud en steen worden dan van elkaar gescheiden. En dan kan die goudsmid die vloeibare steen wegscheppen en dan blijft het goud over. Dat beeld gebruikt Maleachi. En dat is een beeld tot verschrikking van hen die nooit tot goud geworden zijn. Die spotten met de komst van de Messias. En die eigenlijk zeggen, hij komt niet. En de Heere oordeelt niet. Maar er is ook goud. En daar zullen we straks wat van zeggen. Maar nu weer die stenen. Ja, dat wordt weggedaan. Heb je niets aan? Dat is uiteraard geen goud. En zo heeft Johannes de Doper ook onderscheid gemaakt in zijn prediking. Hij sprak ook over adderige broedsel. En dan had hij het over keurige godsdienstige leidslieden aan de buitenkant. Maar van binnen dienden zij niet met de liefde van hun hart de Heere. Kan vandaag ook zo zijn. Is bij mij soms zo. Kan de duivel daarvan niet beschuldigen? Is met u, met jou wel in orde? Kijk eens wat je gedaan hebt. Je bent geen goud, alleen maar zondigheid. Daarin laat de Heere niet omkomen. Al wordt een kind van God nog zo aangevallen, dan zal het vroeg of laat toch tot deze belijdenis mogen komen. Heere, gij weet alle dingen. Ook van die zonde, van die schuld die daar ligt. Maar ge weet dat ik u lief heb. Verschrikking. En daarom, als er nou staat dat zoeken, die Heere die gijlieden zoekt. En je kunt nalezen in de kanttekening, ook wel bij schriftverklaarders. Dan is dat bij het merendeel van het volk niet het echte zoeken geweest. Niet het zoeken van de Messias als zaligmaker van zonde en schuld. En als er dan ook staat, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, dan was daar ook niet het ware verlangen om de weldaden van dat genadeverbond deelachtig te worden, daar deel aan te krijgen, vergeving, verzoening. Maar bij het merendeel van het volk een spotten met die zaken. En dan is het mis als er geen bekering komt. Is er bij ons, bij mij, bij u, bij jullie plaats gemaakt voor die dierbare borg en zaligmaker? Dat was nou het werk van Johannes de Doper. Wet en evangelie gepredikt, opdat het zou komen tot de woorden, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En als er misschien velen denken vandaag, waar blijft nou eigenlijk de dag van de wederkomst? Er is zoveel onrecht en ik kan het allemaal niet begrijpen. Wel, er komt toch een dag dat de Heere alles recht zal zetten. En daar gaan we van zingen, het vierde vers van Psalm 98. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Vierde vers van Psalm 98. Vertroosting, De Heere zegent immers de prediking van zijn woord. Hij kan willen en zal zondaren zalig maken. Johannes de Doper was een instrument in de hand van God. Denk aan de prediking van Christus. Ja, velen gingen bij hem vandaan, dat is waar. Die hadden hem alleen maar nodig om makkelijk brood te kunnen krijgen. Alleen maar nodig om genezen te worden van lichamelijke kwalen. Maar niet nodig voor hun ziel, voor hun schuld. Maar er werden er ook echt aan hem verbonden. Zelfs die Samaritaanse vrouw. En dan gaat de Heere ook te werk. Als die goudsmid. Hij ontdekt haar aan de zonde. Opdat ze die zonde zou belijden. En het bij hem zou mogen zoeken. En dat is ook gebeurd. De Heere heeft haar gezegend. En zo gebeurt dat nog. We lezen dat ook in het stukje wat dan nu is voorgelezen. Vers 3. Dan zullen zij het tweede gedeelte de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dus zoals de Heere dat vraagt. Dan geen offers meer. Waar het een en ander of misschien wel veel aan mankeert. Maar zoals de Heere dat voorschreef. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, vers 4, als in de oude dagen, als in de vorige jaren. Leven, zoals God dat vraagt. Want geliefde gemeente, ook in de tijd van Maleachi waren er toch die oprecht uitzagen naar de komst van de Messias. En dan mogen we het ook in positieve zin lezen wat er staat in onze tekst. Die Heere die gijlieden zoekt. En daar staat er voor Heere een woord in de oorspronkelijke taal. Dat betekent hij is de eigenaar. Hij heeft alles te zeggen. Onderwerping aan hem brengt dat met zich mee. En dan denken we aan de enige troost. Zoals dat verwoord wordt in de eerste zondag van onze catechismus. Wat is die enige troost in leven en sterven? Dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom ben van Christus Jezus. Die Heere die wordt aangeduid in onze tekst. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die de eigenaar is van klein en groot in de genade van die ontelbare schade die zalige want heeft met zijn bloed voor hen betaald. Wie hem zoekt, die zal hem vinden. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Te weten de engel des verbonds. Ja, daarmee wordt aangeduid. De oudtestamentische verschijning van Christus. En dat denk ik bijvoorbeeld aan de verschijning aan Jozua. En dan staat er daar met een uitgetrokken zwaard. En wat staat er dan in Gods woord? Ik ben nu gekomen om Israël te verlossen. Hij is de grote en de enige verlosser. En het is alleen genade. De engel des verbonds van het genadeverbond, niet van het werkverbond. Hij heeft de zaligheid verdiend. En Christus past de zaligheid ook toe. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Jezelf verheugen in zijn werk. Graag nadenken over zijn werk. Zijn werk te mogen bewonderen en aanbidden. Dat ligt allemaal in dat woordje lust opgesloten. En dan denk ik ook aan datgene wat er staat in het boek Hooglied. Hooglied 2, vers 3. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En ik zit daaronder. Grote lust in de schaduw van die appelboom. En daarmee wordt Christus aangeduid. Ja, en schaduw. Dat is natuurlijk heel belangrijk, jongens en meisjes. Jona zat ook graag onder de takken van die wonderboom. Bescherming tegen de hitte. Welke hitte zou ik hier nou bedoelen? De hitte van Gods toren. En die hitte is ontstoken geweest tegen Christus. Zijn zweet werd tot druppels bloed in de hof van Gethsemane. De Godverlatenheid aan het kruis. De toren van God bijzonder aan het einde van zijn leven ten volle ondervonden. En dan geldt daarvan, de hitte van Gods gramschap is geblust in en door zijn bloed. En daarom wordt alles wat met schaduw te maken heeft, met bescherming te maken heeft, aan hem toegeschreven. Voor hem was er geen bescherming tegen de hitte van Gods toren, opdat er bescherming zou zijn voor zondaren die hem zoeken, die het van hem verwachten, de toevlucht tot hem nemen, het roepen ontferm u mijner. En dat zal dan ook gebeuren. Die met die bloedvloeiende vrouw de zoon van zijn kleed mogen aanraken, dan zal daar kracht van uitgaan. Bescherming. En er is ook bescherming in het gebed wat Christus bidt. Als Christus niet gebeden zou hebben voor Petrus, dan zou het er somber hebben uitgezien, of niet? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daarin ligt veiligheid. Als je daarop vertrouwen mag, naar ziel en lichaam beide, dan gaat het werkelijk goed, wat er ook gebeuren zal. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Dus waar we dan ook heen gaan. En ook die laatste uitgang. Wat is dat? Dat is de dood. Ook dan zal de Heere bewaren. Vertroosting. En denk dan eens bijzonder aan Simeon en Anna. Zij behoorden tot die rest, tot dat overblijfsel dat de vertroosting van Israël verwachtte. En dan mag Simeon de zaligmaker in zijn armen hebben. En dan mag hij het zeggen. Nu laat Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zaligheid alleen door de zaligmaker. En ook Anna, de oude Anna, mocht dat belijden. Zo zijn er altijd mensen geweest. En daar zorgt de Heer voor. Die werkelijk de verlosser zoeken. En die werkelijk vreugde in hem mogen kennen. Maria, haar geest verheugde zich in God, haar zaligmaker. Vreugde, ook aanbidding en verwondering vanwege de zaligheid die de zaligmaker ook voor haar zou verwerven. En nou in Malachi 3, als we eerlijk de tekst op ons in laten werken en ook datgene wat is voorgelezen, dan klinkt daar toch een ernstige waarschuwing door. Als het niet in orde is, als u zondige vragen stelt, als u spot met het woord van God, dan is het mis. De Heere weet immers alle dingen. En dat staat er in vers 5. En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen. En ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Dan komt het oordeel. En als wij nou in wezen hetzelfde zijn, ook de Heere nog niet vrezen, dan komt de oproep tot bekering tot ons. Ik heb het al aangehaald. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Er is maar één weg naar het hemels Kanaan. Dat is Christus. Die ballingen waren over die ene weg van de ballingschap naar Kanaan gegaan. Daar moeten ze aan terugdenken. De Heer heeft die weg voor hen geopend. Zo opent de Heer de weg in zijn Zoon. Die de weg, de waarheid en het leven is. En wie hem mag zoeken, wie lust in hem heeft, wie zo graag over zijn borgwerk mag nadenken en met vreugde de Heere mag aanbidden dat de Verlosser gekomen is en dat in hem de zaligheid te vinden is voor de grootste der zondaren, voor Paulus. Zijn eigen gerechtigheid werd weggenomen om het alleen van Christus te verwachten. Dan zal het rechtvaardig oordeel over hen die de Heere mogen vrezen ook geveld worden. De hitte van Gods gramschap weggenomen door Christus. Liefde, gunst, ontferming door hem verworven. En er komt ook eenmaal de dag van de wederkomst. En dan zal komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Twijfel daar niet aan, geliefde, maar die dag die komt. En we lezen dat in vers 18. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardigen zullen de eeuwige zaligheid ontvangen. De goddelozen naar ziel en lichaam. Eeuwig de toren van God. Dan zal het verschil dus gezien worden tussen die die God dient en die die hem niet dient. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, als we u nog niet dienen, maak ons tot dienaren van u. En als we u mogen dienen met de liefde van het hart, dat we al meer voor u mogen buigen. Wat is het toch groot dat u ook in deze adventstijd uw armen uitbreidt en daarmee onderstreept dat u zo graag ziet dat zondaren buigen voor u, de toevlucht nemen tot u, schuiling zoeken en vinden achter het borgbloed van Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig en onvolmaakt was. Gedenk in de week die is aangebroken, dat we op u mogen vertrouwen, uw bewaring mogen afsmeken in alle opzichten. Als we onderweg zijn, als we op het water zijn, onze vissermannen en ook anderen die hun werk op het water hebben, in de binnenvaart of hoe dan ook, wilt u ze gedenken, maar wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op den Heere gij vromen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.